Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u toch weer allemaal gekomen bent. Ja, er is hier een beetje heen en weer gescharrel. Onderling, omdat blijkt dat de bandrecorder herrie maakt die er niet zou mogen maken. Maar goed, u weet, wij kennen de wet van Murphy. Die zegt dat alles wat fout kan gaan, ook inderdaad fout zal gaan. Daar hebben we ook vandaag weer mee te maken. Als ik er gewoon thuis muziek op mee opneem, gaat alles perfect. En zodra het woord van God erop moet, begint de ding altijd te protesteren. Ik weet niet wat voor merk dat is, maar... Ja, dat is waar. Dat is altijd zo. Goed, nou, dat... Als u dus wat geknerp hoort tussendoor, dan weet u waar dat van komt. Hè? Wel, we hebben een vorige keer, dat is inmiddels al 2 maanden geleden, een begin gemaakt met deze studie over... dood en dodenrijk. Wij hebben het ook wel genoemd in de wandelgangen hel en verdoemenis. Omdat dat een meer bekendere term is in Nederland. Maar goed, het gaat toch echt over de dood en het dodenrijk en de dingen die daarmee samenhangen. En wij proberen om te vinden wat de schrift daar zo al over vermeldt. Dat is in elk geval meer dan velen denken. En bovendien is het minder dan wij zouden hopen. Want zo is het nou eenmaal. Maar daarom niet getreurd, want hoe dan ook, als u hier gekomen bent, neem ik aan dat u zelf toch niet de verwachting hebt ooit in die dood of de dodenrijk te komen. Dus dat scheelt dan alweer. Het is niet onze verwachting, vandaar dat het ook niet zo erg is dat we er niet alles van weten. Maar toch wel vrij veel. En we hebben vorige keer zelfs de moeite genomen om bepaalde... termen in de Bijbel na te zoeken. We hebben vorige keer stilgestaan bij de uitdrukking Sheol uit het Oude Testament. Vertaald met hel of vertaald met dodenrijk of soms met nog andere dingen vertaald. We hebben daarvan gezien wat er allemaal over gezegd werd. In elk geval dat het een plaats is onder de aarde, ergens beneden weg. Het is een plaats waar men ook niet uit kan. Het is een plaats waar het ook niet al te prettig is in het algemeen om het te vertoeven. Maar we hebben ook gezien dat het een plaats is die verdeeld wordt. Dat wil zeggen, we noemen het wel Sheol. En we houden het maar gewoon op dodenrijk. We blijven dat woord maar gebruiken. Maar het neemt niet weg dat er binnen Sheol wel degelijk grenzen lopen. Dat het ook verdeeld is in verschillende afdelingen. En dat er zelfs verschillende namen voor gebruikt worden. En verder hebben we gezien dat sinds Adam, zal ik dan maar zeggen. Sinds de dagen van het oude verbond. De doden weliswaar naar het dodenrijk gaan, maar dat er toch verschil is in omstandigheid. En in elk geval is het zo dat de ongelovigen daar wachten op het oordeel, het uiteindelijke oordeel. En aan de andere kant dat de gelovigen daar net zo goed wachten op het oordeel, maar dan uiteraard in de positieve zin. Zij wachten namelijk net zo goed op de gebeurtenissen van de jongste dag, waarbij doden en levenden geoordeeld zullen worden alvorens de eeuwigheid in te gaan en een eindpositie te bereiken. Al deze dingen worden vermeld. Verder hebben we ook al even gezien in sommige schriftplaatsen dat uitdrukkelijk gezegd wordt dat er wel degelijk het een en ander gebeurt in het dodenrijk. Het kan niet zo geweldig veel zijn, zeg ik altijd maar er gebeurt wel het een en ander. En we hebben gelezen over dat er gesproken wordt in het dodenrijk, dat tot elkaar gesproken wordt, dat er gespot wordt, dat er zelfs gebeden wordt in het dodenrijk, dat er angst is. De benauwdheid is en allemaal termen die we de vorige keer al zijn tegengekomen. Niet zo uitgebreid, dat weet ik wel, maar niettemin kwamen wij ze tegen en we kunnen ze dus ook moeilijk ontkennen. We hebben er trouwens geen behoefte toe om dat te ontkennen. Maar we hebben het gevonden in de schrift. Ik moet alleen nog 1 correctie maken, 1 aanvulling eigenlijk. We zijn vorige keer geëindigd namelijk bij Hosea 13 vers 14. In de veronderstelling, want zo zal ik het ook wel gezegd hebben, dat dat dan de laatste keer was... dat de Sheol genoemd werd in het Oude Testament, in het Hebreeuws dus. En dat is een misverstand. Want het is niet zo. Al was het alleen maar omdat wij heel goed weten dat Sheol ook uitdrukkelijk genoemd wordt in Jona. En dat komt nog na Hosea. Dus we hadden nog een paar plaatsen moeten hebben. Ik ben er nog niet achter hoe het komt, maar mijn computer houdt op met lezen daar in Hosea. Ik weet niet waar het mee zit, dus... Iedereen die hetzelfde programma heeft, is hiermee gewaarschuwd. Er gaat iets niet helemaal goed. Bij mij tenminste niet. Nee, alweer. Ik zal het. Nee, het gaat alweer niet, maar ik zal. Ik moet jullie bemoedigen. Er zijn ook woorden die in de concordantie niet of nauwelijks voorkomen, maar die je met de computer zo zonder meer vindt. Ik heb een woord gevonden, we komen er vandaag nog op terug, wat volgens de concordantie maar een paar keer voorkomt en dan staat erachter et cetera, et cetera. Zelfs in de Hebreeuwse van Wickham, terwijl de, volgens mijn computer komt het 550 keer voor. Dat is nogal wat dus. Ja, zo zie je. Je moet niet al te veel ergens op vertrouwen, maar je moet alle dingen met elkaar vergelijken. Hè? Dat blijft altijd zo. Nou, wij zouden dan nog even die drie teksten, want het zijn er drie, uit het Oude Testament aanhouden. Dan hebben we ze echt allemaal gehad. Ik weet niet of iedereen het zo op prijs gesteld heeft, maar je kunt niet zeggen dat we ons werk niet goed gedaan hebben in ieder geval. Hè? Sommigen vinden het vervelend, al die teksten opzommen. Maar niettemin is dat de enige goede manier, eigenlijk. Hè? Goed. Nou, dan gaan we even naar Amos. En B naar Jona. Dus Amos 9. Dus na Hosea 13 vers 14, waarin de Sheol tweemaal genoemd wordt, en wel in verband met verderf, gaan we nog even verder en dan komen we terecht in Amos 9 vers 2, waar staat: al groeven zij tot in de hel, dat is dus Sheol, het dodenrijk, als groeven zij tot in de hel, zo zal mijn hand ze vandaar halen, en al klommen zij in de hemel, zo zal ik ze vandaar doen nederdalen. En dat betekent dat de Heer inderdaad de goddelozen zal weten te vinden. Maar in ieder geval staat er dan, al groeven zij er in de hel. Dat is dus naar beneden, zo zal mijn hand ze vandaar halen. En al klommen zij in de hemel, dat is uiteraard naar boven, zo zal ik ze vandaar doen nederdalen. En de gedachte lijkt me niet zo moeilijk, de hemel is, dacht ik, hier de hemel zelf, de hemel der hemelen bedoel ik. En aan de andere kant, de tegenovergestelde zijde van de schepping, vinden wij altijd het dodenrijk. Dat ga ik nog niet weer helemaal uitleggen. Maar de gedachte is nu eenmaal dat Sheol gelegen is onder de aarde en feitelijk daarom buiten, dat wil zeggen buiten de schepping, terwijl de hemel der hemelen wordt verondersteld binnen de schepping te zijn. En om daar nog twee andere voorzetsels naast te zetten, dat wat buiten is, dat is onder, en dus onder de schepping, de buitenste duisternis heet het, maar het is onder de schepping, terwijl de hemel der hemelen verondersteld wordt te zijn boven de schepping, de voorbij namelijk, maar dan naar boven, en Sheol is ook er voorbij, maar dan naar beneden. Goed, dus er werden beide uitersten genoemd, waar ze ook heen gaan, waarheen zij ook vluchten, het is natuurlijk bij wijze van spreken, de Heer zal ze vinden, waarheen ze ook gaan, ook al verdwijnen ze uit de schepping, bij wijze van spreken, God zal ze vinden, zal ze oordelen. Het hangt ook direct samen met de Nieuwtestamentische schriftplaatsen die zeggen dat God gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Wie ze ook zijn, ook al zijn ze gestorven en hebben ze zich aan het aardse oordeel daarmee onttrokken, dan nog zal God hen opwekken en op aarde zetten en, op, en alsnog oordelen. Ook door de dood ontkomt men niet aan het oordeel. Goed, dat is Amos 9 vers 2. En dan gaan we verder naar Jona 2 vers 2. Hetgeen ook een nogal belangrijke schriftplaats is. Jona 2 vers 2. Dus trouwens ook een schriftplaats die omstreden is. Hij blijkt namelijk onbekend te zijn. Jona 2 vers 2. En ik begin te lezen in vers 1, waar staat: en Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, want ik lees eerst maar wat hij zei. Hè? Hij zeide: ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. Dus hij had het daar benauwd. En dan zegt hij: ja, kunst, dat is altijd zo in de buik van de vis. Daar is het schijnt benauwd te wezen, hè? Ja. Dus ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij, en dan wordt hetzelfde nog een keer gezegd met andere woorden, namelijk uit de buik van Sheol, eigenlijk gewoon dus uit het binnenste van Sheol, of uit het midden van Sheol, schreide of schreeuwde ik, en gij hoorde mijn stem. En dan krijgen we meteen een goede oefening vanmorgen, want dit vers, of deze uitspraak van Jona, blijkt een parallelisme te zijn. Wij noemen dat zelfs een synoniem parallelisme. Dat is voor de wetenschappers onder ons. Synoniem parallelisme, dat wil zeggen dat twee keer hetzelfde gezegd wordt. Het een is, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. En het andere is, ik schreide uit de buik van Sheol en gij hoorde mijn stem. En daaruit volgt, doordat het een parallelisme is, hè, daaruit volgt dat de benauwdheid waaruit Jona roept, is hetzelfde als de buik van Sheol. Dat wil zeggen, het is het dodenrijk. Maar in het eerste vers stond daar nog wat over, want daar staat, Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En eerst heet het ingewand van de vis, daarna heet het benauwdheid en daarna heet het buik, maar dat is hetzelfde als ingewand, van Sheol. En dat gaat er zo uitgebreid op in, opdat hij dan toch even zou moeten begrijpen dat Jona in het dodenrijk was. Dat wil zeggen dat hij inderdaad dood was. Meestal trekt men de verkeerde conclusie. Men hoort het verhaal over Jona die opgeslokt wordt door de vis en die daarna weer uitgespuwd wordt. Nou, in de meeste gevallen gelooft men dat gewoon niet. En daarna zijn de meeste gevallen die overblijven, gelooft men dat Jona dus leven bleef in de buik van de vis. En dan zal het de laatste zijn om te ontkennen dat dat mogelijk is. Want waarom zou het nou niet mogelijk zijn, hè? Maar de schrift leert dat niet. Dat is het probleem. De schrift leert niet dat Jona leefde in de buik van de vis. De schrift leert dat Jona dood was in de buik van de vis. Want terwijl hij in de buik van de vis was, sprak hij of bad hij vanuit Sheol. Dat wil zeggen, vanuit het dodenrijk. Dus hij was in de buik van de vis en dood. Dat is de enige conclusie die je trekken kunt. En ik weet nog een veel eenvoudiger argument. Want er staat in het Nieuwe Testament, want gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis, zo zal de zoon des mensen, en nou wat er ook verder staat, doet er al niet meer, want u weet wat het betekent. Want er staat dus feitelijk dat de Heer Jezus, de zoon des mensen, dood zou zijn, want die stierf toch? Nou, zoals Jona. En dat betekent dus dat we achteraf alsnog bevestigd worden in de gedachte dat Jona stierf. Trouwens, ik moet er meteen bij zeggen dat als wij gewoon het verhaal lezen dat Jona wordt opgeslokt door een grote vis en hij was in het ingewand van de vis, dan zouden we gewoon moeten besluiten dat hij daar dus dood is. Dat is de normale gedachte. Als iemand opgevreten wordt door een vis, dan is hij dood, tenzij anders vermeld. Je moet die dingen niet omdraaien. Je moet niet zeggen, als iemand opgeslokt wordt door een vis, dan leeft hij, tenzij anders vermeld. Natuurlijk niet. Het is vanzelfsprekend dat hij sterft, behalve als er zou staan dat het niet zo is. En er staat niet dat het niet zo is, maar er staat wel dat het wel zo is. Want er staat, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere, en we hebben 2 maanden terug al gezien dat benauwdheid wel degelijk een uitdrukking is voor de beschrijving van Sheol, van het dodenrijk. Dus daar hebben we geen probleem mee. En bovendien staat het er gewoon, hij antwoordde mij uit de buik van Sheol. Of uit de buik van Sheol schreide ik en gij hoorde mijn stem. Dus hij was inderdaad in de dodenrijk. En dat betekent dus in de eerste plaats dat Jona inderdaad gestorven was. Maar dat is nou ons onderwerp niet.
Maar wat wij daarmee leren is punt 1, dat er gebeden wordt vanuit Sheol. Punt 2, dat aangezien Jona een type is van de zoon des mensen, de zoon des mensen dus bidt of zou bidden vanuit Sheol, vanuit het dodenrijk. En we leren dat al die psalmen die geciteerd worden, en daarmee dus eigenlijk alle psalmen, feitelijk spreken over de Heer Jezus zelf. En eigenlijk is het zo dat je eigenlijk nergens schriftplaatsen vindt die zo direct verband houden met de gemoedsgesteldheid ook van de Heer Jezus en met zijn gevoelens, dan juist deze psalmen. En we doen er goed aan te beseffen dat deze psalmen inderdaad niet spreken over David de psalmist, maar dat ze spreken uitdrukkelijk over de zoon van David, die de zoon des mens is, die inderdaad bad uit de benauwdheid tot de Heere En inderdaad, hij werd verhoord en hij stond op de derde dag. En dat gebeurt ook met Jona, want als dit gebed voorbij is, dan eindigt het met, in vers 9, het heil is des Heren. Dat is het laatste woord van Jona, het heil is des Heren. En dan staat er, de Heren nu sprak tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Dat is het dan. En als u vraagt, wat deed de Heer Jezus in het graf of in de dood, want dat moet ik eigenlijk zeggen. Wel, niet anders dan dit. Een gebed tot God in de hemel, waarin hij zijn afhankelijkheid van God in de hemel, zijn hemelse vader, uitdrukte, met als resultaat inderdaad zijn opstanding ten derde dagen. Zoals Jona, zo ook de zoon des mensen. En dat is wat de Heer zelf zegt. Want zoals Jona, of gelijk zo, gelijk Jona, zo ook de zoon des mensen. En dat geldt niet alleen voordat hij ten derde dagen opstond, maar dat geldt met name ook voordat hij stierf. En dat geldt ook voor de rest van de geschiedenis van Jona overigens. Maar het is vandaag ons onderwerp niet. Dus we gaan maar weer verder. In elk geval is het zo dat er dus vanuit het dodenrijk gebeden wordt tot de hemel, van waar inderdaad verhoring komt. Dan hebben we nog één schriftplaats over, dat is namelijk ook een heel bekende schriftplaats, tenminste bij ons, dat is Habakkuk 2. Habakkuk 2, ja, het is moeilijk om dat nou... om die verzen uit te leggen, het hoeft ook eigenlijk niet. Maar in Habakkuk 2 staat in vers 5, en ook terwijl hij trouwelooslijk handelt bij de wijn, een trots man is en in zijn woning niet blijft, die zijn ziel wijd open doet als het graf, en dat is dus Sheol, die zijn ziel wijd open doet als Sheol, en gelijk de dood is die niet zat wordt en tot zich verzamelt al de heidenen en vergadert tot zich alle volken enzovoorts. Dus er wordt hier van iemand gezegd dat hij zijn ziel, dat wil zeggen zichzelf, want dat is het, dat hij zichzelf wijd open doet als Sheol, zoals Sheol. De moeilijkheid waarin zitten we er nu in, dat het in een paar woorden eigenlijk niet te verklaren is. Maar ik zal het proberen en dat doe ik dan voor de trouwe klanten. Hè? Het is namelijk zo dat deze man van wie gezegd wordt dat hij trouweloos handelt bij de wijn, een trots man is enzovoorts, dat is de Heer Jezus. En de moeilijkheid is dat wij het begrip trouweloos beschouwen als een ondeugd en iets negatiefs. Want wij zijn gewend zo ethisch te denken. Oh, verschrikkelijk. Maar... Dat heeft hier niet de negatieve betekenis. Hier wordt namelijk gesproken over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die zou verschijnen, inderdaad. En hij zou komen opdat de profetieën vervuld zouden worden. Maar dan wordt in dit schriftgedeelte gezegd dat die Messias niet zou blijven. Maar dat hij zich zou verheffen. Dat was namelijk vers 4. Ziet zijn ziel verheft zich. Zij is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En de gedachte die hier geformuleerd wordt, is dat de Heer zou komen, maar dat hij niet zou blijven. Hij zou komen op aarde. Hij zou prediken hier op aarde, zelfs het evangelie van het koninkrijk. Ook dat is allemaal gebeurd. Maar hij bleef niet op aarde, maar hij verhief zich. Ziet, zijn ziel verheft zich. Betekent, ziet, hij verheft zichzelf. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat is een profetie over de hemelvaart van Christus. Waarna staat... zij is niet recht in hem. Dat betekent dat de weg van de Heer Jezus inderdaad niet een rechte weg was, want het was een weg die afboog naar de hemel. Gisteravond in Geestbrug hebben we over dat onderwerp weer gesproken, omdat daar staat, ergert u lieden deze reden? Is deze reden hard? Ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zou het zien opvaren naar waar hij tevoren was? We hebben hetzelfde verhaal. In Johannes zeggen de tijdgenoten van de Heer Jezus, als de Messias komt zal hij altijd blijven. Maar de Heer zegt, nee, hij zal niet blijven, hij zal namelijk teruggaan naar de hemel. Die ontwikkeling die in gang is gezet gaat niet rechtdoor, maar integendeel die buigt af naar de hemel, zal in de toekomst pas weer terugkomen naar de aarde. En inderdaad, de Hebreeënbrief geeft commentaar onder andere op dit vers, en dat niet alleen, maar ook Galaten 3. En ook Romeinen, 1, want in al die schriftplaatsen wordt dit vers aangehaald. Galaten 3 vers 11, Hebreeën 10 vers 38 en Romeinen 1 vers 17. En daar wordt gezegd dat de rechtvaardige zal leven uit het geloof, of zoals het hier staat, door zijn geloof, namelijk door het geloof van de Heer Jezus Christus. En dat in de tijd dat hij zichzelf heeft verheven. Dat wil zeggen, terwijl de Heer in de hemel is, terwijl de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen, leven wij uit zijn geloof. Nou, ik kan het wel uitgebreider zeggen, maar ik zou zeggen, dan hebben we een serie bandjes over de Hebreeënbrief van enige tientallen stuks, geloof ik, of zo. Daar staat ook allemaal in. Dan wordt het een heel uitgebreid verhaal. Maar dit is de fundamentele waarheid. Dat toen de Messias kwam, bleef hij niet altijd, hoewel men dat dacht, maar het was een misverstand. Want ook de oudtestamentische profetieën, waaronder Habakkuk 2 vers 4 en 5, spraken over dat hij niet hier zou blijven, maar zou weggaan. En dat is de betekenis ook van trouwelooslijk uit vers 5. Ook dewijl hij trouwelooslijk handelt. Dat wil zeggen, hij blijft niet hier, blijft niet bij zijn volk, maar in tegendeel, hij verhief zich. Hij handelde trouwelooslijk bij de wijn, staat er. U weet toch goed het met die wijn was? De heer zei, nou drink ik die niet meer. Kun je uitleggen als ontrouw. Hij zei alleen, ik drink het pas weer als ik in het koninkrijk ben. Dat bleek niet zo lang te duren overigens. Want hij ging inderdaad naar het koninkrijk, maar het was dan een verborgen koninkrijk. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Er staat een trots man is, hij is een trots man. Trots wil zeggen dat hij hoog is, dat hij zichzelf een hoge plaats toekent. Wel, dat kun je van de Heer niet ontkennen, dat is ook inderdaad zo. Sinds zijn opstanding is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als iemand reden heeft om trots te zijn, dan is hij het uiteraard. En zo is het ook, een trots man is. En hij blijft niet in zijn woning. Dat is ongetwijfeld de aanduiding van zowel Israël als de troon van David. De vervallene hut, die woning dus. De vervallen hut van David. Eveneens uit de kleine profeten en uit handelingen. Hij bleef daar niet in, maar hij ging weg. En hij, dan staat er, en die zijn ziel wijd open doet als het dodenrijk. Dat wil zeggen dat het hier feitelijk niet om het dodenrijk zelf gaat, maar er zijn hier dingen die vergeleken worden met de werkzaamheid van het dodenrijk en met de werking van de dood. En hier, hoe vreemd het ook is, hier wordt van de Heer gezegd dat hij zich opent zoals Sheol, zoals het dodenrijk zich opent. En iemand die vertrouwd is met de Paulinische brieven, nou de andere brieven ook, maar iemand die vertrouwd is met de Paulinische brieven zou dit zo zonder meer moeten begrijpen, want er wordt immers in het Nieuwe Testament geleerd dat wij deel geworden zijn van zijn wezen, dat wij in hem zijn, dat we leden zijn geworden van zijn lichaam. Kortom, hij heeft zich geopend en wij zijn tot hem getrokken en wij zijn in hem geplaatst. En waarom wordt dat dan vergeleken met Sheol? Wel heel eenvoudig, omdat we die positie slechts innemen doordat wij ook inderdaad dood zijn voor de wereld. We zijn met Christus gestorven, we zijn der wereld gestorven, de wereld is ons gestorven, voor de wereld zijn we dood. Dus als het ware, want zo staat het als, hè, als het ware in het dodenrijk, maar in werkelijkheid zijn we niet in het dodenrijk, maar in werkelijkheid zijn we in Christus. En als dat iets te moeilijk is, dan maken we het iets makkelijker en dan zeggen we, nou ja, als een gelovige van deze bedeling sterft, dan zal men misschien veronderstellen dat hij naar het dodenrijk gaat, maar het is niet zo, hij is in Christus. En dat is het. En dat hele beeld van zijn ziel openen, dat is een uitdrukking die ook later gebruikt wordt in andere verbanden, bijvoorbeeld door de apostel Paulus, die zegt dat hij zich geopend heeft voor die Corinthiërs, maar dat de Corinthiërs niet open zijn voor hem. Dan staat er niet zijn ziel, dat hij zijn ziel geopend heeft, maar dan staat er wel dat hij zijn hart geopend heeft. Dat is een groot hart, een ruim hart, staat wijd open, staat erbij, omdat alle Corinthiërs daarin zouden passen. Dat staat er echt in de eerste hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. Nou, zo heeft Christus zich geopend opdat wij in hem zouden zijn. Maar dat betekent wel dat we dood zijn voor de wereld. Een heel eenvoudige waarheid. En daarom levend voor God. Betekent ook dat we niet een aardse positie hebben, maar een hemelse positie. Horizontaal gezien moet je dan zeggen, we zijn dood. Maar verticaal gezien zeggen we, nee, we zijn bij God in de hemel en in hem leven wij. Nou, dat is de betekenis van dit vers. die zijn ziel wijd open doet als het graf. En gelijk de dood is die niet zat wordt en tot zich verzamelt al de heidenen en vergadert tot zich alle volken. Wel, dat is het beeld van de roeping van de gemeente uit de heidenen en uit al de volken. Dat is het. En dan wordt meteen gezegd dat het eigenlijk een raadsel is. In vers 6, hè, de verborgenheid is het nou. Staat er ook. Zouden dan niet al dezelfde van hem een spreekwoord opnemen en een uitlegging der raadselen van hem? Inderdaad, ja. Want die hele roeping van de gemeente, die verborgen is in Christus, omdat die zich geopend heeft, zal ik maar zeggen. Want dat is de verborgenheid. Dat is een kwestie van raadselen die uitgelegd zouden moeten worden. En het gebeurt ook enige bladzijden verder, want dan zijn we in het Nieuwe Testament aangekomen. Nou, dit is de laatste keer dat over Sheol gesproken wordt in het Oude Testament. Dat is toch wel aardig, hè? De laatste keer dat het gebruikt wordt, is het niet in de letterlijke zin, maar wordt het vergeleken met Christus zelf, die ons tot zich neemt. Er zijn dus eigenlijk twee mogelijkheden wanneer men sterft, wanneer men het leven verliest. Of men gaat naar Sheol, of men gaat naar Christus. Dat is een van de twee. Nou, daarna komen wij dan dus terecht in het Nieuwe Testament. En dat woord Sheol mag dan erg vaak zijn voorgekomen. We hebben er nogal wat werk aan gehad. Wel, meer dan een hele Bijbelstudiedag. Maar in het Nieuwe Testament gaat het allemaal veel vlotter. Want er worden die begrippen niet meer zo uitgebreid genoemd. In het Nieuwe Testament namelijk komen we terecht bij een ander woord, namelijk Hades. We hebben dat vorige keer al aangehaald. Hades, het Griekse woord Hades, heeft volstrekt dezelfde betekenis als het Hebreeuwse Sheol. Dat betekent namelijk het onkenbare, dat waarnaar men vraagt. Sheol was immers net als de naam Saul, had het de betekenis van de gevraagde. Men vraagt ernaar, men weet niet zo goed wat het is, maar men informeert ernaar, men vraagt ernaar. Sheol is dus per definitie het onkenbare en dat is ook de betekenis van het woord Hades. Het betekent iets wat men niet kan zien of iets wat men niet kan kennen of iets wat men niet kan weten. Dat is volgens de Griekse etymologie zo. En daarom wordt het in de Septuaginta gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse woord Sheol. Kortom, Hades in het Nieuwe Testament heeft volstrekt dezelfde betekenis als Sheol in het Oude Testament. Zodat we deze reeks dan vervolgen in het Nieuwe Testament met de schriftplaatsen waar Hades voorkomt. En dat is niet zo vaak, dat is 11 keer. Dat is namelijk in Matthäus 11. Vers 23. Matthäus 11, vers 23. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. En er staat dus dat zij zouden nedergestoten worden tot de hel. En dat betekent dus tot Sheol, of tot Hades, namelijk tot het dodenrijk aan toe. Wel, dat hebben we al gezien, want we hebben gezien dat de Sheol inderdaad een plaats is hieronder, hier beneden. En daarom staat het er ook zo. Men zal tot de hel toe nedergestoten worden. Het is een uitdrukking zoals we er velen zijn tegengekomen in het Oude Testament. Dus ik blaad er meteen door naar Matthäus 16. Vers 18. Matthäus 16, vers 18. Ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel, de poorten van Hades, zullen dezelfde niet overweldigen. Het gaat hier dus niet om de poorten van de poel des vuurs of iets dergelijks, maar het gaat om de poorten van het dodenrijk. Die zullen deze gemeente niet overweldigen. En gewoon letterlijk betekent dat, dat dus die gemeente niet zou uitsterven. Dat betekent dus dat er altijd gelovigen op aarde zouden zijn, vanaf dat moment, altijd leden zouden zijn van die gemeente. En dat is een opmerkelijke uitspraak, omdat wel,
Ja, omdat ik nou eenmaal altijd de gedachte heb dat het toch wel wat merkwaardig is dat de gemeente nog bestaat en dat die Bijbelse waarheden vandaag de dag toch nog wel, toch ondanks alles, toch nog steeds gepredikt en gehoord worden. Het is heel eigenaardig, vind ik zelf. Omdat zal blijken dat wat wij gewoonlijk beschouwen als het christendom in werkelijkheid nauwelijks bestaat uit gelovigen. En in ieder geval niet bestaat uit mensen die werkelijk geïnteresseerd zijn in wat God gesproken heeft. Zie. En dat betekent dus dat het toch een wat merkwaardige zaak is dat die gemeente inderdaad niet is uitgestorven. Er zijn altijd gelovigen geweest zijn die de waarheid van het woord van God bekend hebben, zoals het zo mooi heet, en die dus trouw gebleven zijn. Dus wat hier staat, dus een belofte, de poorten van de dood, van het dodenrijk dus, zullen haar niet overweldigen. De uitspraak houdt dus in dat er een plaats is met poorten. Dat zijn we de vorige keer al tegengekomen in Jesaja 38. Als ik me niet vergis, wordt geacht poorten te hebben, namelijk het sterven of de dood als zodanig. Want daardoor gaat men in dat dodenrijk. Misschien dat we later ooit nog eens op die poorten terugkomen, want hier is lang niet alles mee gezegd. Maar we gaan maar gewoon even door naar Lucas 10. Lucas 10, vers 15, dezelfde uitspraak als in Matthäus 11, vers 23. En gij, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe, tot het dodenrijk toe dus, tot Sheol of Hades toe, nedergestoten worden. En het is dus de aankondiging van het feit dat Capernaum inderdaad zou verdwijnen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat van alle dat van die schriftplaatsen, van die plaatsen, die dorpen zal ik dan maar zeggen, in Palestina, waar de Heer in het verleden gepredikt heeft, inderdaad Capernaum verdwenen is. Die oude steden bestaan nog steeds, die plaatsjes, zoals Bethlehem en hoe ze allemaal maar heten mogen, Nazareth, bestaat allemaal nog. Maar Capernaum is werkelijk verwoest, is alleen een ruïne van over. Tenminste, dat was tot voor kort zo. Ik weet, oh, misschien hebben ze er nou inmiddels een woning bij neergezet en is het nou weer een dorp. Weet je wel, je zet een huis neer. En een kerk en een kroeg natuurlijk. Het is Palestina, dus vermoedelijk twee kerken. In principe is het zo dat die oude plaats verwoest is. Dat is ook wat aangekondigd werd. De Heer zegt het namelijk hier in verband met dat juist dit Capernaum, waar de Heer immers zelf gewoond had, dat is zijn eigen huis in Capernaum. Dat juist die plaats zoveel zegeningen heeft ontvangen doordat de Heer daar woonde, maar ze heeft niet willen geloven en werd daarom verwoest. Capernaum is daarmee meteen een afbeelding van wat er gebeurde met heel Israël, de hele Joodse natie in de tijd. Want de Heer had daar gewoond, maar men heeft hem niet willen aanvaarden en dus werd het verwoest. Er wordt dus gewoon gezegd dat het zou verdwijnen in de dood. En het is letterlijk zo gebeurd. Niet alleen is het dorp zelf uitgestorven, maar zelfs de huizen, de woningen van het dorp zijn geworden tot ruïnen. Kortom, het hele spulletje is gewoon in de grond weggezakt. En dat het er weer staat of te bezien is, de resten ervan, is omdat men het uit het dodenrijk heeft uit moeten graven. En ik heb het nou over het dodenrijk in verband met de letterlijke stoffelijke dingen, maar dat kan ook. Dan heeft het uit de grond weer naar boven moeten brengen. Dus dan gaan we maar verder naar Lucas 16. Bekende verhaal, of moet ik zeggen geschiedenis, want het is een verhaal, van de rijke man en de arme Lazarus, waar in elk geval gezegd wordt in vers 23, en de rijke stierf ook en werd begraven, en als hij in Hades, of in de Hades, zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zodat je meteen weet dat het dus een ongelovige was, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Dat wil zeggen, deze rijke man stierf, en toen hij zijn ogen opendeed, was hij in Hades. En hij was daar in de pijn en hij zag ook Abraham, de gelovige, en Lazarus, De gelovigen, uiteraard, en die zag hij van verre. Die waren namelijk ook in het dodenrijk, maar niet helemaal op dezelfde plek als deze rijke man. Daar gaat het om, want ook juist in dit schriftgedeelte leren wij dat het dodenrijk minstens verdeeld is in twee verschillende delen, waarvan het ene deel is waarin men wel degelijk pijn heeft en benauwdheid enzovoorts. Dus de plaats van de ongelovigen die immers wachten op hun definitieve veroordeling. En aan de andere kant van de kloof uit vers 26 namelijk. Aan de andere kant van de kloof vinden wij dat daar de gelovigen bewaard worden. Of dat een allegorische voorstelling van zaken is, dat maakt niks uit. Want wat wordt dan als het niet letterlijk opgevat zou moeten worden, wat betekent het dan? Nou, dan betekent het dat het dodenrijk toch verdeeld is in twee delen, waarvan de bewoners van het ene deel niet kunnen komen bij die van het andere deel. En dat betekent dus, of je dat nou letterlijk of overdrachtelijk opvat, de betekenis verandert er niet van. Het enige verschil zou misschien kunnen zijn dat in plaats van een kloof daar een grote muur tussen staat, maar dan wel één met ramen erin, want anders komen ze elkaar niet zien. Dus, bedoel, je kunt er toch niet zoveel kanten mee op, hè? Zo'n discussie heeft dus geen zin. Het verandert helemaal niks. Betekent dus dat het dodenrijk verdeeld is in plaats van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En dat hebben we in het verleden ook al eens gezien. Dat men bovendien ook weet heeft van waar men terechtgekomen is. En dat er ook bepaalde dingen gebeuren. Dat men kan praten en overleggen enzovoort. Mag ook wel blijken uit deze geschiedenis. Want dat volgt hier ook uit. Hè? Men praat met elkaar, men ziet met elkaar, men overlegt. En men zegt, zouden we niet beter zus of kunnen zo. Maar het terugkeren naar de aarde, dat blijkt toch een onmogelijke zaak te zijn. Min of meer, maar ik ga er maar nou maar even niet verder op in. Het gaat er maar om dat we hier de begrip inderdaad tegenkomen. Sheol of Hades in dit geval. Maar dat is inderdaad de plaats waar alle gelovigen in principe naartoe gaan. Of moet ik zeggen, gingen. Want we praten over alle bedelingen behalve de onze. He? Goed. Gaan we weer verder. Namelijk naar Handelingen 2. De schriftplaats waar ik er straks aan dacht, maar waar ik nu toch terecht kom. Handelingen 2. Vanaf vers 25, waar staat, want David zegt van hem, namelijk van Christus, David zegt van hem, ik zag de Heer alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel, Hades staat er dus, gij zult mijn ziel in de Hades niet verlaten, noch uw heilige overgeven om verderving te zien. Hieruit volgt dat Hades overeenkomt met verderving. En bovendien volgt eruit dat het hetzelfde is als Sheol, want dit is een citaat uit het Oude Testament, uit Psalm 16, ja, uit Psalm 16. En in Psalm 16 staat een Hebreeuws woord uiteraard, en dat is Sheol. En als ik nou even verder lees, en dat kan ik nooit nalaten, hè? Nou even verder lees, dan staat er, vers 28, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Dat wil zeggen dat David in deze psalm 16 spreekt over dat zijn vlees weliswaar zou rusten, want dat staat er, hè? Eind van vers 26, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen, want David verwachtte namelijk opstanding uit de dood. Dat is rusten in hopen. Kijk, als je rust alleen tot verderving, dan is er geen hoop dus. Hè? Maar hier staat rusten in hopen. Wel, dat is omdat er geen verderving zou zijn. Dat staat ook in vers 27. En in vers 28 staat er, gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Dat is de weg namelijk van opstanding uit de dood. En dat is natuurlijk leuk verteld, want dat staat er ook inderdaad allemaal zo. Maar, mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de aartsvader David, dat hij bij de gestorven en begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Met andere woorden, David die kan wel een mooi psalm gemaakt hebben over dat zijn vlees zal rusten in hopen, maar David is niet opgewekt uit de dood, zegt Petrus.
Maar, zegt Petrus, alzo, vers 30, hij dan profeet was en wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen één op de troon zou zetten, want zo luidt vers 30, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in Hades. Heb je hem dus nog een keer. Vers 31. Dat zijn ziel niet is verlaten in de Hades, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Want hoewel wij weten dat David wel degelijk opgewekt zal worden op de jongste dag, weten we ook dat daarom deze psalm 16 niet aan David vervuld wordt op de jongste dag, maar deze psalm sprak over Christus. David sprak over Christus. Hij zou opstaan uit de dood. Hij zou geen verderving zien in Hades. En hij zou daar juist uit opstaan, want de weg des levens zou hem bekendgemaakt worden. Zodat we hier inderdaad geïllustreerd vinden dat die psalmen inderdaad gebeden zijn, niet van David of de psalmist, maar zijn gebeden van de Heer Jezus. En als later Jona en Jona 2 deze psalmen citeert, onder andere ook uit deze psalm, psalm 16, dan is dat omdat daarmee die woorden gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. Nou, hel, Hades, waar is uw overwinning? En dit vers is rechtstreeks aangehaald uit Hosea 13 vers 14, waar we dus onze vorige studiedag mee geëindigd zijn, want daar staat dat. Hades, of Sheol staat er dan, waar is uw overwinning? Zodat we zien dat Hades inderdaad hetzelfde is als Sheol. Nou, en daarna vinden we de uitdrukking alleen nog in Openbaring. U ziet dus dat het woord niet zo vaak voorkomt in het Nieuwe Testament. We komen namelijk in Openbaring 1. Openbaring 1, vers 18... waar de Heer Jezus spreekt, nou in een visioen, maar niettemin, het is de Heer die spreekt tot Johannes. En hij zegt in vers 17, achterin vers 17, hij zegt, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Dus de sleutel van de hel en van de dood. En dat woord hel is weer de vertaling van Hades. Er staat dus, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Wel, dat zijn uiteraard niet sleutels op dat men er zou ingaan, want daar heeft men geen sleutel voor nodig. Je kunt zo naar binnen lopen. He? Dat is helemaal geen probleem trouwens. Het is niks om je aan vast te houden opdat je er niet in zou vallen. He? Eigenlijk. Normaal gesproken komen we er vanzelf in terecht. Maar als je er weer uit wil, zal blijken dat je aan de binnenkant van de deur wel degelijk een sleutel nodig hebt om hem open te maken. Zie? Ja. En de Heer zegt, ik heb de sleutels van de hel en de dood. Waarbij natuurlijk hel en de dood hier synoniemen zijn. De hel is dan het dodenrijk en de dood is de dood als zodanig. Het abstracte begrip. Terwijl hel de plaats is waar die dood heerst. Het is in wezen dus precies hetzelfde, de hel en de dood. En de Heer heeft daar de sleutels van, want, zegt hij, ik leef, hoewel ik dood ben geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En daarom is het waar dat slechts in Jezus, in Christus dus, in Christus Jezus, overwinning is op de dood. Dat is ook waar eigenlijk alle boeken van Johannes over spreken. Niet alleen hier de Openbaring, zoals duidelijk blijkt, maar ook de Johannesbrieven en met name ook het Johannesevangelie. Hij is degene die leeft, omdat hij de dood heeft overwonnen. Nou, hier vinden we dus de uitdrukking hel en dood. En dat blijft zo, want we komen daarna terecht in Openbaring 6 vers 8. Waar staat Openbaring 6 vers 8, en ik zag en ziet een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na.
Daar hebben ze weer bij elkaar, dus de dood en de hel. Dood en de Hades. Of de dood, namelijk het dode rijk. Nogmaals, dood is het ding als zodanig, het abstracte begrip. Terwijl hel de aanduiding is van de plaats waar de doden zijn en waar die dood heerst. Dus dood en hel horen bij elkaar. En wat het betekent in dit vers is duidelijk genoeg, namelijk hun werd macht gegeven om te doden. Met het zwaard en met de honger en met de dood. Dus er wordt verder niks toegevoegd aan de betekenis van het woord die wij al kennen. Waarna wij terechtkomen in Openbaring 20. Vers 13. Openbaring 20, vers 13, waar staat: en de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En dan vers 14. Dat is het laatste keer dat de Hades genoemd wordt. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En in beide gevallen dus, in zowel vers 13 als 14, vertaald met hel. Hades vertaald met hel. Dit is de laatste keer dat het voorkomt. De reden daarom is ook duidelijk genoeg. Het verdwijnt namelijk. De laatste keer dat Hades genoemd wordt, is dat deze Hades verdwijnt in de poel des vuurs. En dat voegt wel degelijk iets toe aan de betekenissen die we tot op heden gezien hebben. Want we hebben gezien dat pijn en ook een vlam, zelfs vuur, genoemd wordt in verband met het dodenrijk. En daaruit zouden we kunnen en ook moeten concluderen dat de poel des vuurs geacht wordt deel van het dodenrijk te zijn. We hebben in het verleden gezegd, bij wijze van spreken dan, een lager deel uit het dodenrijk. Maar in ieder geval een deel van het dodenrijk. Maar toch is het niet helemaal hetzelfde, want hier staat dat uiteindelijk de dood zelf, het dodenrijk zelf, verdwijnt in de poel des vuurs. Nu moet ik dat wel even uitleggen, want de vraag is nog maar of het daarbij handelt om de plaats als zodanig, want Hades of Sheol is nou eenmaal een plaats, of dat het handelt om degene die tot dan toe in dat dodenrijk waren. Kijk, als ik zometeen weer ophoud met praten, dat de hele zaal dan gaat zingen, dan bedoel ik uiteraard niet dat die stenen hier beginnen te spreken, hè, waaruit de zaal gebouwd is, maar bedoel ik dat degene die erin zijn zullen gaan zingen. Staan nog te bezien natuurlijk, maar het is een heel normale woordkeus. Hè? En als we het hebben over het hele dorp Wezep dat uitloopt, dan blijven de huizen gewoon staan, maar alleen de mensen die er wonen, die lopen dan uit. Hè? Ja, en als er in, als er in Efeze 4 staat dat God de gevangenis heeft gevangen genomen, wil het niet zeggen dat hij het gebouw heeft weggevoerd, maar het wil zeggen dat allen die erin zaten zijn weggevoerd. En dat het ding dus daarna leeg is eigenlijk, min of meer. Ik ga er verder niet over praten, want het heeft met dit onderwerp niets te maken. Hoewel je dat misschien zou denken. Het heeft hier niets mee te maken. Ik haal het alleen aan als voorbeeld voor het taalgebruik. We leerden dat op school. Er zeiden de meesten, we moesten dat precies leren, want al die leraren gaven altijd hetzelfde voorbeeld, want die hadden dat geleerd op wat toen nog de kweekschool heette. Want toen waren lui die onderwijzen werden, waren nog gewoon scholieren. Tegenwoordig zijn studenten, studeren ze in een academie. Maar ze leerden allemaal hetzelfde. En ze leerden allemaal dus de gebruik van die stijlfiguren. En dan zeiden ze als voorbeeld, wil de achterste bank ook opletten? Want toen hadden we nog banken op school. He? Wil de achterste bank ook opletten? Wel, daar is niet de bank mee bedoeld. Maar is mee bedoeld degene die daar min of meer in hangen. Nou. Dus nu terug naar het dodenrijk. Als er dus staat de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dan kun je van hel, omdat het dodenrijk is en dus een plaats is, nog zeggen, nou die plaats wordt verbrand of zoiets. Die valt ten prooi aan het vuur. Dat kan nog. Maar een begrip als dood is feitelijk een abstract begrip. Want wat is dat? Je kunt alleen spreken over dingen die dood zijn. Maar de dood als zodanig is een ontastbaar iets. Is dus abstract. En kun je zoiets verbranden eigenlijk? En dan moet ik zeggen, nee, ik denk het niet. Hè? Dat kun je niet verbranden. Hè? Toch? Of je moet verbranden ook overdrachtelijk oppakken, maar dan is het dus overdracht, met overdrachtelijk vuur wordt dan een overdrachtelijk begrip overdrachtelijk verbrand. Nou, wie zulke dingen begrijpt mag het zeggen. Het betekent gewoon dat deze dood en hel niet meer zullen zijn. Verbrand worden, verdwijnen. En in ieder geval ook degene die daar in het dodenrijk waren. Dat kan ook niet anders, want in de voorgaande verse staat dat degenen die in die dood zijn, zullen staan, zullen opgewekt worden. Dus ze zullen staan voor God. En dat betekent dat ze dus inderdaad uit het dodenrijk gehaald worden. En daarna is het dodenrijk als zodanig niet meer nodig. En nou blijkt ineens, maar we hebben dat eerder al gezien, dat het dodenrijk, Hades of Sheol, in feite niet anders is dan de plaats waar de doden, ongeacht of het gelovigen of ongelovigen waren, het is de plaats waar de doden verblijven nadat ze lichamelijk zijn overleden, opdat ze zouden wachten op de dag van het oordeel. Op de jongste dag wel te verstaan. Wat ze daarna verder allemaal doen, dat weet ik helaas ook niet. Daar wordt altijd naar gevraagd, maar dat kan ik u niet vertellen. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, zij wachten daar. En als dat wachten voorbij is en als dat oordeel daar is, dan verdwijnen deze begrippen dood en hel. Want er zal niemand meer sterven. Het is de laatste keer dat mensen sterven, dat is ook definitief. Het heet dan ook de tweede dood, en de tweede is nu eenmaal definitief. En over het dodenrijk, over Hades, wordt vervolgens ook niet meer gesproken. Het enige wat men nog zou kunnen noemen is de poel des vuurs. Want daarvan staat wel dat die blijft. Maar dat er nog iemand wacht op een oordeel, dat komt nergens meer voor, want al het oordeel is dan geweest.
Heeft dat dan te maken ook met de dood zal teniet gedaan worden, dat die plaats dus er niet meer zal zijn?
Ja, als er dus niemand sterft, dan hoeft er ook niemand meer in het dodenrijk te wachten op een oordeel. Bovendien, als het laatste oordeel geweest is, kan er niemand meer wachten op een laatste oordeel. Dus als de laatste bus geweest is, zie je nog wel eens mensen wachten op de laatste bus. Dat wel, maar... Maar na het laatste oordeel gebeuren die dingen niet. Nou, dat zijn alle schriftplaatsen waar Hades genoemd wordt in het Nieuwe Testament. Het zijn echter niet alle schriftplaatsen waar het woord hel gebruikt wordt, in het Nederlands dus, in het Nieuwe Testament. En daar zit de moeilijkheid, want we kennen nog een paar andere begrippen die hiermee verward worden en die door elkaar vertaald worden. En het lijkt me goed om dan eerst even een paar andere begrippen aan te halen die maar af en toe voorkomen. Een van die begrippen was, dat doe ik zo even uit het hoofd, was het begrip de schoot Abrahams. Want dat kwamen we tegen in Lucas 16. En de schoot Abrahams is een Bijbelse uitdrukking, want staat in Lucas 16. Nee, dat is punt 1. Hè? Het is een Bijbelse uitdrukking, want het staat in Lucas 16. Maar het commentaar op Lucas 16 is dikwijls dat men zegt, wel, deze uitdrukking is een Talmoedische uitdrukking. Is eigenlijk niet Bijbels, want komt in de Bijbel niet voor verder. En het is ontleend aan de Talmoed. Wel, dat laatste is waar, het is ontleend aan de Talmoed. Het is namelijk een Joodse uitdrukking. Maar je mag niet zeggen dat het daarom geen Bijbelse uitdrukking is, want hij staat in de Bijbel. En de Heer gebruikt de uitdrukking om iets aan te duiden waar ook heel wat andere uitdrukkingen over zijn. Hij had bijvoorbeeld kunnen zeggen gewoon het dodenrijk. Maar hij gebruikt toch deze uitdrukking. Hij had ook kunnen zeggen het paradijs, want daar kom ik straks nog even op. Maar hij zegt de schoot Abrahams. De arme, de Lazarus dus, was in de schoot Abrahams staat er. Nou, dat lijkt me dan duidelijk dat het vanaf dat moment een Bijbelse uitdrukking is en dat de Heer dus de Talmoedische uitdrukking bevestigt en gebruikt in de Talmoedische betekenis van het woord ter aanduiding van de plaats waar de gelovigen bewaard worden. Want zo werkt zoiets. Datzelfde verhaal is wat ik altijd vertel over het woord demon. De heer gebruikt het. Men zegt, ja, maar het is geen Bijbels woord, het is een Grieks woord. Ja, dat kan wel zijn. Maar de heer had het niet hoeven gebruiken. Hij had kunnen spreken gewoon over boze of verleidende geesten. En toch gebruik je uitdrukkelijk de uitdrukking demonen. En dat betekent dat de Griekse betekenis van dat woord door de Bijbel aanvaard wordt. En daarom wordt het begrip geïntroduceerd in de Bijbel. Het is dus als verklaring van wat boze geesten eigenlijk zijn. Nou, als nou in Lucas 16 de uitdrukking schoot Abrahams gebruikt wordt, dan betekent dat dus precies hetzelfde als wat het betekent in de Talmud. Namelijk, het is de plaats waar de gelovige doden, of de gelovigen die gestorven zijn, bewaard worden. En het heet schoot Abrahams, want schoot veronderstelt bescherming, veiligheid, zekerheid. En die wordt dus verbonden met Abraham. En dan zeg ik, zie je wel dat ze het wel weten. Want gelovigen zijn erfgenamen van Abraham en hun zaligheid, hun erfenis, alles ligt vast in de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En daarom heet zoiets de schoot van Abraham. U moet dus niet denken dat, dat alle gelovigen daar om de beurt bij Abraham op de knietjes mogen zitten. Zo kun je het wel tekenen, maar dan uiteraard omdat dat een symbolische betekenis heeft. Hè? Ja, je moet die dingen gewoon leren lezen. Wij Westelingen hebben er soms wat moeite mee, dus ik help u maar even een handje. Hè? Nou, dat is de schoot Abrahams, dus daar hebben we helemaal geen probleem mee. De uitdrukking komt maar één keer voor, maar hij is duidelijk genoeg. We kennen nog een andere uitdrukking, dat is die van het paradijs. Die moet ik ook even noemen. De uitdrukking paradijs kennen we eigenlijk alleen in het Grieks. Hoewel het afgeleid is van het Hebreeuws woord. Het komt van het Hebreeuwse pardes. Dat is eigenlijk een hof. Ik noem het even uit het hoofd voor de statistiek. Hè. Pardes komt in het Oude Testament voor in Nehemia 2 vers 8. In Prediker 2 vers 5. En in Hooglied 4 vers 13. Als je nou gemeen was, zou ik het nog sneller voorlezen. Dan kunt u het zeker niet bijschrijven. Bent u verplicht de banden te kopen. Maar dat kan ik niet maken. Dus zeg het nog een keer. Nehemia 2 vers 8. Prediker 2 vers 5 en Hooglied 4 vers 13. En daar is pardes de aanduiding van een tuin. Een hof eigenlijk. Een hof. Een siertuin. Wat wij een park noemen. Een kunstig aangelegd park bij een paleis. Dat heet een pardes. En dat, van het Hebreeuwse pardes is afgeleid het Griekse paradijsos. En dat wordt dus gebruikt in de Septuaginta, dat zal dan duidelijk zijn, en anders maar niet, dan ga ik gewoon overheen. En het wordt gebruikt in het Nieuwe Testament in Lucas 23. En dat is wel een schriftplaats die we in ieder geval zouden moeten bespreken, en we komen hem dan nu tegen. Lucas 23. Vers 43. Lucas 23, vers 43, waar staat: en Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou, laat ik dan eerst ingaan op het aspect van het vers wat het meest aangehaald wordt, dat is namelijk de plaats van de komma. En weet je wat zo leuk is? Er staat helemaal geen komma. Men heeft het altijd over de plaats van de komma in dit vers. Er staat helemaal geen komma. En namelijk, ja, achter voorwaar, waarom die komma gaat het niet. Het gaat om de komma die zou moeten staan achter, ik zeg u, of achter heden. Nou, het is een dubbele punt, dus dan zullen we maar zeggen, waar moet de dubbele punt staan? Op de plaats waar hij staat, of achter heden? Want de problemen bestaan over de vraag, wanneer deze man, deze moordenaar dus aan het kruisen, bij de Heer in het paradijs zou zijn. Daar is de discussie altijd over. Wanneer zou je bij hem in het paradijs zijn? En eventueel de vraag, wat is dan eigenlijk het paradijs? Want er bestaat er ook nog verschil van mening over. Maar het paradijs is klaarblijkelijk het dodenrijk, want iemand die sterft gaat naar het dodenrijk. En het heet paradijs. Omdat het natuurlijk, laten we zeggen, de goede kant is van het dodenrijk. De schoot Abrahams dus. En zo is het ook, want de term paradijs wordt gebruikt ter aanduiding van wat we net genoemd hebben, de schoot Abrahams. De plaats waar de doden wachten. Waar de rechtvaardigen, de gelovige doden, wachten op de opstanding. En toen was altijd nog de vraag, wanneer zou deze man daar dan heen gaan? Nou, gewoon direct nadat hij overleden zou zijn natuurlijk. Wat dacht u dan? Het paradijs is niet een nieuwe schepping, hoor. Dat staat toch ook nergens? Bovendien, kijk, men zegt dan, sommigen zeggen dan, er zou moeten staan, voorwaar, zeg ik u heden, dubbele punt, gij zult met mij in het paradijs zijn. Waarna dus in het midden gelaten wordt, wanneer het dan zou gebeuren. Want er slaat heden op het tijdstip waarop de Heer dat zegt. Maar dan moet eens goed luisteren, even gewoon gezond verstand. Als die dubbele punt zou moeten staan na het woordje heden, zullen we dan maar niet gewoon het woord heden eruit halen? Want dan betekent heden niets, betekent absoluut niks. Want iemand die spreekt, spreekt altijd heden. Nou ja, wij kennen er een paar die spreken nadat zij gestorven zijn, maar dat is overdrachtelijk. In Hebreeën 11, hè? Abraham en de zijnen spreken ook nadat ze gestorven zijn. Maar dat is overdrachtig. Ze spreken niet met de mond. Ze spreken omdat we hun levensgeschiedenis kennen. Maar normaal, als iemand spreekt, spreekt hij heden. Wel, dat hoef je er niet bij te zeggen. Dus kan het niet anders of de dubbele punt moet staan waar hij staat. De vertalers hebben dat dus inderdaad goed begrepen. Dan kan het wel zijn dat het grammaticaal mogelijk is om de dubbele punt ergens anders te zetten. Grammaticaal... Jawel, maar gewoon taalkundig, voor de betekenis van de woorden, wordt het dan onzin. Dan staat het woordje heden erover compleet. Natuurlijk zei hij het, heden, op die dag. Hij kan toch moeilijk zeggen, zie, ik zeg u morgen, of morgen zal ik u zeggen, gij zult met mij in het paradijs. En dat is toch onzin? Dus het is altijd heden, dus dan kun je het ook weglaten. Nou, dat moet je dus niet weglaten, je moet gewoon zien waar de dubbele punt staat. Hij zegt dus... Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat is een heel zinvolle uitspraak, want de vraag was in vers 42, Heere, gedenk mij er als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En het antwoord is, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat wil zeggen, niet in het koninkrijk, maar in het paradijs. Het koninkrijk zou toekomst zijn, dat wacht op zijn minst op de opstanding van Christus. Nou ja, dat is 3 dagen. Huh? Niet zoveel. Maar de Heer zegt, praat niet over wat daarna zou komen, het koninkrijk enzovoort. Maar hij zegt, nee, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Want heden, die dag, zou de Heer ook zelf naar het paradijs gaan en niet naar zijn koninkrijk. Uiteraard, hij ging de dood in. En de Heer zegt, nou, we gaan samen. Vandaag nog zullen we elkaar zien in de schoot Abrahams, want daar komt het op neer. Want hij zou zijn koninkrijk niet hebben. Dat was Daniel 9, 26. Juist.
Ja. Vandaag zult gij met mij in het paradijs zijn.
Ja, dat is goed, ja. Heden is vandaag. Vandaag zult gij met mij in het paradijs zijn. En niet, ik zeg u vandaag, dubbele punt, gij zult met mij in het paradijs zijn. Want, nogmaals, dat is onzin, dan kun je het hele woord weglaten. Dan betekent het namelijk absoluut niks. En als je de interpunctie zo maakt dat bepaalde woorden helemaal geen betekenis meer hebben, dan heb je het verkeerd gedaan. Heel eenvoudig. Dus we laten het staan zoals het staat. We hebben trouwens niet de minste aanleiding om het te veranderen. Want de waarheid is dat het koninkrijk toekomst zou zijn, ook nog vanuit die dagen. Maar dat normaal gesproken iemand die sterft naar het dodenrijk zou gaan. Dit was echter een moordenaar. Je zou verwachten, dan gaat hij niet naar de schoot Abrahams, maar gaat hij naar de verkeerde kant, zou ik maar zeggen. De linkerkant van het dodenrijk. De linkerkant van het dodenrijk, zonder er dus. Maar nee, de Heer honoreert de vraag van deze man en zegt, heden zult je met me in het paradijs zijn. Hij zegt dus, je zult aan de goede kant van het dodenrijk zijn. En in ieder geval impliceert dat hij wanneer dan ook en waar dan ook in het koninkrijk zou komen. Want ik ga dan als gelovige de dood in, en dat betekent dat hij ook als gelovige, dus als rechtvaardig, zal opgewekt worden en dus het koninkrijk zal beërven. Alleen niet heden, maar op zijn vroegst na 3 dagen, nou ik denk het niet, maar dat weten we ook niet, hè. Maar en op zijn laatst op de jongste dag. En verder weten we het niet, dan zien we maar, hè.
Je hebt ook nog schoon des vaders.
van mijn vader.
Ja, dat is de zoon die in de schoot des vaders is. Dat
is een verklaring van wat het woord schoot betekent. Hè? Het staat voor bescherming. Het wordt dus gebruikt in een overdrachtelijke betekenis. Nou ja, dan gaan we maar weer verder. Wat waren we doen? Paradijs, ja, Lucas 23 hebben we dan nu besproken. Dan hebben we nog het paradijs wat genoemd wordt in 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12, vers 4. Nee, niet vers 4. Oh ja, wel vers 4, maar ik zit met 1 Korinthe voor me. Ja. 2 Korinthe 12, vers 4, waar staat in vers 3? En ik ken een mens, een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En wat is dat paradijs? Wel, dat staat aan het eind van vers 2, namelijk, ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Zodat hier de term paradijs wordt gebruikt voor de derde hemel, de hemel der hemelen dus. Ging dan deze moordenaar aan het kruis naar de hemel? Dat kan absoluut niet. Want de Heer zelf zou weliswaar naar de hemel gaan, maar dan toch pas op de derde dag. En niet heden. Dus dat is een absolute onmogelijkheid. Hè? En dat betekent het dus dat hier het woord paradijs gebruikt wordt in zijn oorspronkelijke betekenis van het Hebreeuwse pardes. Namelijk die hof, die mooie plaats, dat park wat hoort bij het paleis van de koning. Dat is de reden trouwens waarom niet in het Hebreeuws of het Grieks van de Bijbel, maar wel in de Griekse vertaling van het Oude Testament het woord paradijsos gebruikt wordt voor de hof van Eden. Daar komt het vandaan dat wij de term paradijs gebruiken en bedoelen de hof van Eden, de hof van Adam. Maar dat woord wordt in de Bijbel zo nooit gebruikt. We vinden het alleen via de Septuagint. Maar de aanduiding is niet zo gek, omdat het de aanduiding is van de hof, het park van een koning. Nou, daar was een koning, Adam namelijk. Was de grote vorst over de ganse aarde, over de hele mensheid zelfs. Die was tamelijk goed te overzien toen nog. Hoewel, bij nader inzien bleek het wel te overzien, maar niet te controleren. Maar goed. En het waren nog niet eens bandrecorders dus. Maar in ieder geval was het paradijs daar de hof van de koning. En die hof van de koning is er dus ook in het dodenrijk. Waarom niet? Want men wordt daar bewaard door de koning in de schoot van Abraham. En Abraham was de koning, want Abraham zou erfgenaam der wereld zijn, staat er. Dus dat is helemaal terecht. Maar je mag dan ook aannemen dat zo'n paradijs in de hemel is. En eigenlijk moet je het gewoon anders vertellen. Paradijs is niet een plaats in de hemel, maar het paradijs is gewoon de hemel. Dat staat er ook. Dat is die hof van God zelf. Dat is wat direct zich bevindt rondom zijn paleis. Want hij troont immers in de hemel der hemelen. En de derde hemel wordt hier dus aangeduid als het paradijs. Er staat ook bij wat het betekent, namelijk de derde hemel. Maar het heeft dus niks met het dodenrijk te maken. Hier, in Lucas was dat wel het geval, Lucas 23, maar hier niet. En dan hebben we het paradijs nog één keer in de Bijbel, namelijk in Openbaring 2... Waar staat in vers 7, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Nou, in ieder geval is dit een nieuwtestamentische brief. Dus kan het niet gaan over het dodenrijk. Dat blijft ook wel, het gaat om degene die overwinnen. Overwinning is altijd opstanding. En delen in de overwinning is altijd delen in de opstanding van Christus. Dus dat is het niet. Blijft alleen over dat het kan gaan of over de hemel der hemelen. En waarom niet? Of uiteindelijk over de situatie op een nieuwe schepping. Want ik zou niet weten waarom dat niet aangeduid zou kunnen worden als paradijs, namelijk als de tuin, als het hof, de hof van de grote koning. Want dat is een beschrijving die past op de hele nieuwe schepping. Maar het wordt hier niet nader gespecificeerd. In elk geval is het niet het dodenrijk. En dit is te begrijpen dat de term paradijs dus slechts bij uitzondering gebruikt wordt voor het dodenrijk. Namelijk in Lucas 23, vers 43. En dat is omdat het genoemd wordt in samenhang met het koninkrijk. De vraag is, gedenk mij dat wanneer je in het koninkrijk zult gekomen zijn. En dan zegt de heer, nou, nee, zover is het niet. Maar je zult wel met mijn paradijs zijn. Dat is erg dicht bij de koning, maar het is niet het koninkrijk als zodanig. Het lijkt erop, het houdt er verband mee, maar het is het nog net niet. En dat, daarom wordt op heel subtiele wijze dat woord paradijs gekozen. Voor die gelegenheid de aanduiding van de plaats in het dodenrijk. Maar het is zeker niet de aanduiding van het dodenrijk in het algemeen. Want daar zijn heel wat andere uitdrukkingen voor. Ja?
Wat doen we als stierf? Dat was dood, ging naar de dodenrijk. Vader in de woest, handen beweeg ik maar
niet. Ja.
Hoe moet ik dat
zien? Ja, het is aardig dat u dat aanhaalt. De vraag is dus dat de heer naar het dodenrijk ging. Dat is duidelijk, hè? Dat is zo, want dat staat er. Terwijl hij zei, vader in uw handen beveel ik mijn geest. Daarmee zijn we terechtgekomen bij de bekende problematiek rond de uitspraak in het boek Prediker. Dat namelijk, waar namelijk staat, als een mens sterft, keert zijn geest weder tot God die hem geschapen heeft. Het staat over de mens in het algemeen. Terwijl er toch staat dat wat in het dodenrijk is, dat heet geest. Niet zielen, maar het zijn geesten die zijn in het dodenrijk. Als nou de geest gaat naar het dodenrijk, hoe kan het dan zijn dat het terugkeert tot God die hem geschapen heeft? En dit nu is een typisch probleem wat voortkomt uit het bekende technische westerse denken. Want dat denkt altijd alleen maar in termen van plaats en tijd. Wat is het dan niet mogelijk dat het terugkeren tot God gewoon betekent dat het terugkeert onder de controle en onder de heerschappij van God? En kan het dan niet zo zijn dat God dus de beschikking weer krijgt over die geest en zegt, nou, dan zet ik je daar neer. In het dodenrijk wel te verstaan. Want als dan het dodenrijk fungeert als gevangenis, wie heeft daar dan de heerschappij over? Wie controleert dat dan? Wel, uiteraard God zelf. Het is God zelf die de doden bewaart opdat ze in het oordeel zullen komen in de toekomst. Zowel in positieve als negatieve zin. Ik bedoel zo dat ze een gerechte straf zullen ontvangen, dan wel dat ze een gerechtig loon zullen ontvangen. En het terugkeren tot God wil dus niet zeggen dat het gaat naar de hemel. En toen de Heer zei, vader in uw handen beveel ik mijn geest, hoeft dat ook niet te betekenen van dat hij verwachtte naar de hemel te gaan. Want wij weten dat het niet zo was. Hij ging naar het dodenrijk. Hoewel in tweede instantie wij net zo goed weten dat hij uiteindelijk wel naar de hemel ging. Maar dat is in zijn opstanding pas. Zodat er twee verklaringen zijn, twee antwoorden zijn op deze vraag. De ene is, wel hij ging naar zijn hemelse vader, maar pas in de dag van de opstanding, want zo was dat. Of hij kwam onder de controle van God in het dodenrijk. En beide dingen zijn waar, omdat beide dingen ook uitdrukkelijk in de schrift geleerd worden. Gij hebt mijn ziel in het dodenrijk, gij hebt mij, betekent het gewoon, in het dodenrijk niet verlaten. Het was niet alleen ziel, maar uiteraard ook geest, wat daar in het dodenrijk was. En God heeft dat niet verlaten, staat er. En dat is het hele antwoord op de vraag. Er is dus niks moeilijks aan. Als er dus staat dat de geest terugkeert tot God, betekent dat God weer de controle krijgt over die mens. Zodra die mens uit zijn gevangenis, zijn ballingschap, zijn lichaam bedoel ik, zijn vlees, bevrijd wordt, komt hij terug onder de controle van God. Want de ellende is dat als zolang een mens in het vlees is, wordt hij gewoon gecontroleerd en geregeerd door dat vlees. Maar zodra hij bevrijd wordt uit die aardse tent, zal ik dan maar zeggen, komt hij terug onder de controle van God. En hij doet ermee wat hij wil. En in de regel, want dat is de regel, in de regel plaatst God die geest dan in het dodenrijk. In Hades of Sheol, het hele begrip dood zit eigenlijk niet in het woord. Hè? Wij hebben er geen goed woord voor. Hè? In Hades of Sheol, de plaats waar zij die het aardse leven hebben afgelegd, bewaard worden, opdat ze daarna geoordeeld zullen worden. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat de situatie van de gelovigen van deze bedeling een andere is. Want de gelovige van deze bedeling gaat niet naar het paradijs, wat hij in de schoot aanbrandt, maar gaat naar de hemel, maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat is omdat hij daar al lang was. We hebben hemelsburgerschap en we zijn van verzekerd dat dood nog leven daar iets aan kan veranderen. En dat betekent dat wij onze ogen niet zullen opslaan in de hel, maar onze ogen zullen opslaan in de hemel. Natuurlijk. Ja, onze geest keert dan ook terug tot God. Dat is precies hetzelfde, maar hij doet er wat anders mee.
Is het eerst over de menselijke geest?
Nee.
De geest keert terug tot God.
Nee, de geest keert terug, dat is niet een kwestie van plaats.
Dat is... Is dat de menselijke geest van iedereen, of is dat...
Dat onderscheid kun je niet maken, want de geest van de mens als zodanig, dat maakt delen van zijn oude mens en is dus bestemd voor de dood, zal ik maar zeggen. Dat verdwijnt sowieso. Het enige wat overleeft uiteindelijk, want daar praten we dan gemakshalve maar even over, het enige wat uiteindelijk overleeft, omdat het onvergankelijk is, is Gods geest. Daarbij wordt deze discussie natuurlijk altijd gehinderd door het probleem dat wij eigenlijk niet eens weten wat geest is. Gewoonlijk niet. En dat maakt het wat moeilijk. Maar ik heb in het verleden er wel eens uitgebreider bij stilgestaan. Geest bestaat namelijk uit het denken, de verzamelde kennis van de mensen, ze verzamelt bewustzijn enzovoorts. En als je daarin gaat zitten snijden van dit is dit en dat is dat, dan zit je wel verkeerd, want dat kan niet. Het is gewoon geest. En de bedoeling is dat onze oude mensen, dus eventueel de geest van onze oude mens, zal ik dan maar zeggen, afneemt en plaats maakt voor de geest van Christus. En wat er overblijft zijn die twee geesten. Als wij komen te overlijden, hè, komen er niet twee geesten uit de gevangenis, maar echt maar één.
Maar er staat dus onze geest getuigd met Gods geest dat wij kinderen van God zijn.
Ja.
Dus kan je dan de menselijke geest zomaar uitschakelen?
Als er staat in Romeinen, onze geest getuigt met Gods geest dat we kinderen God zijn, dan gaat het in geen van beide gevallen over onze geest naar de natuurlijke mens. Beide uitdrukkingen zijn uitdrukkingen van wat wij in Christus ontvangen hebben. Alleen onze geest is dan de aanduiding van de geest die wij in ons hebben ontvangen. En Gods geest, die uitdrukking, is de aanduiding voor de geest God die in de hemel is. Zodat de geest van onze oude mens daar helemaal niet genoemd wordt. Dat is trouwens een van de principes van Paulus, dat hij het begrip, het woord geest, zo goed als niet, en ik hou een slag om de arm, maar ik weet geen enkele tekst hoor, maar zo goed als niet gebruikt voor de geest van de oude mens, maar hij reserveert het altijd voor Gods geest, dat wat wij in Christus geworden zijn of ontvangen hebben. En voor de menselijke geest gebruikt hij synoniemen, bijvoorbeeld het gemoed of gezindheid of denken, mind zeggen de Engelsen dan. Dus het woord geest wordt dan helemaal niet gebruikt in verband met de oude mens. Maar goed, we zijn nou aardig aan het verdwalen, dacht ik. Hoe is het? Zullen we nog niet eens gaan pauzeren? Klaas of... Ik heb nog een kwartier. Oh, mooi. Dan ga ik nog even door. Dan lijkt het mij goed om nog even een uitdrukking aan te halen die ook maar even voorkomt in de Bijbel. En dat is eentje uit slechts... 2 Petrus 2. Ik kan mooi even nog, ja. 2 Petrus 2. Vers 4. Ik heb u gewaarschuwd dat we weliswaar alle schriftplaatsen genoemd hebben waar Hades genoemd wordt. Maar niet alle waar in de Nederlandse vertaling hel staat. En dit is er zo een, want er staat in 2 Petrus 2 vers 4. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet gespaard heeft, enzovoorts. Daar wordt gesproken over dat God deze engelen niet gespaard heeft. Deze engelen die gezondigd hebben, want er waren dus engelen die gezondigd hebben. God heeft hen niet gespaard, Maar hij heeft hem, staat er, in de hel geworpen. Maar die hele uitdrukking in de hel werpen, dat is één woord, tartaro, in het Grieks. Dat is, heeft niks met tartaar te maken, voor zover ik weet. Of tartaar, hoe heet het? Broodje tartaar. Ik zal straks even aan onze Scheveningers vragen om het voor ons uit te spreken. Zodat we het ook goed op de band krijgen. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over Tartarus. Tartaro is namelijk een werkwoord, maar dat betekent dus werpen in Tartarus. En de moeilijkheid ervan is dat het woord Tartarus dus eigenlijk verder in de hele Bijbel niet voorkomt. Dus alleen hier, zelfs ook niet in de Septuagint. Het betekent dat we hier weer een uitdrukking hebben die ontleend is aan andere schrijvers, aan andere literatuur. En dat betekent altijd, dat kan niet missen, het betekent altijd dat als de Bijbel dat doet, dat het ook inderdaad de betekenis eraan geeft, die het al had. Dat is in elk geval zo wanneer andere woorden gebruikt worden, terwijl de Bijbel er wel degelijk woorden voor heeft. Want er had een ander woord kunnen staan. Er had kunnen staan geworpen in het dodenrijk, of in de afgrond, of in de kuil, of in, het, in de pijn, of in het vuur. Dan heb ik er al vijf, nou, dat is wel genoeg. Hè? Betekent dus dat er andere uitdrukkingen genoeg zijn, maar toch gebruikt de schrift deze ene specifieke Griekse uitdrukking. Dat is net als dat met het woord demon. Het is een woord wat namelijk komt uit de Griekse mythologie. En het wordt gebruikt door Homerus. Homerus spreekt dus over Tartarus. Hè? En het wordt in ieder geval beschreven als een onderaards gebied. Net als Hades dus. Vandaar dat men het ook maar vertaald heeft met hel. Maar meer speciaal is het zo dat Homerus de term Tartarus gebruikt voor de gevangenis van de Titanen. En de Titanen is ook als een uitdrukking uit de mythologie. Titanen zijn namelijk een soort goden, halfgoden, zo je wilt. Het zijn namelijk reuzen die in opstand kwamen tegen Zeus, de oppergod. Nou, dat is het hele verhaal mee vertoond. Want wat staat hier dus? Want indien God de Titanen niet gespaard heeft, die gezondigd hadden, want ze waren in opstand gekomen tegen God, en hij heeft hen in Tartarus nedergeworpen, enzovoorts. Nou, dat is precies wat de Grieken dus ook leren, dat er geestelijke wezens waren, in ieder geval reuzen, die in opstand waren gekomen tegen God, de oppergod Zeus, en die toen gevangen gezet werden in Tartarus. Nou, dat is het hele verhaal. Dat leert de Bijbel namelijk precies zo, dat namelijk ooit engelen, geesten in opstand kwamen tegen God, en dat God hen gevangen gezet heeft. Misschien niet allemaal, daar gaat het nou niet om, maar een groot deel in elk geval wel, want het staat hier. God heeft enige van die figuren, op zijn minst, bewaard, en er staat er, hij bewaart hen om tot het oordeel, staat er. Hij heeft hen overgegeven aan de keten en de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En dat betekent dus dat deze engelen, want zo noemen ze dan maar, inderdaad bewaard worden, maar het is niet van na Adam, maar het is al van voor Adam. Dat is trouwens ook wat de Grieken daarover leren. Het is van een voorgaande wereld, zal ik maar zeggen. En dat klopt precies, want de Bijbel kent dat net zo goed. Dat betekent dat diegenen die verantwoordelijk waren voor de oorspronkelijke nederwerping, grondlegging, nederwerping der wereld, de oorspronkelijke nederwerping van de wereld die toen was, zegt Petrus één bladzijde verder, wel, die lui zijn door God vastgezet en worden bewaard, tot aan de jongste dag uiteraard, om ook dan geoordeeld te worden, namelijk wanneer een nieuwe schepping zal verschijnen. Voor de goede orde zeg ik er nog even bij, dat hier weliswaar vertaald is met ketenen der duisternis, heeft hen overgegeven aan de ketenen der duisternis, maar als u het mij vraagt, is dat een misverstand, dus een verwarring tussen twee Griekse woorden, seira en seiros. Het een is een keten en het andere is een put. En als u het mij vraagt, moet het niet staan ketenen, maar putten. Putten der duisternis. Want Tartarus is inderdaad een put. Een kuil, een graf, of hoe je dat maar noemt. Beneden namelijk. En dat is niet alleen mijn mening, maar er zijn heel wat vertalers die het inmiddels zo vertaald hebben. Putten dus der duisternis. Dat brengt ons, dat brengt ons bij nog een andere uitdrukking die we al een paar keer besproken hebben, namelijk, of aangehaald hebben, dat is de uitdrukking poel des vuurs. Daar zijn we heel snel mee klaar, want die wordt alleen genoemd in Openbaring 19 en 20. Openbaring 19 en 20, namelijk eerst in Openbaring 19 vers 20... Waar staat dat het beest en de valse profeet, en wie dat zijn ga ik nou niet vertellen, levend werden geworpen, eind van het vers, in de poel des vuurs die met zwavel, want dat is zulfer, die met zulfer brandt. En daarna komen we de uitdrukking tegen in hoofdstuk 20, vers 10. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, al waar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden, dag en nacht, in alle eeuwigheid. Waarna volgt vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. Dus die poel des vuurs brandt met zulver. Het is zo'n pijniging. Het is de tweede dood. En vervolgens de laatste keer in vers 15 van Openbaring 20. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dat is dus de tweede, laatste, definitieve dood. Maar om even terug te komen op vers 13 uit deze reeks, uit Openbaring 20. Daar staat, lezen vers 12. Daar staat, en ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En dit is dan de beschrijving van de gebeurtenissen op de jongste dag. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En nou is de vraag waar deze doden dan allemaal vandaan kwamen. Nou, wij weten het in ieder geval uit Hades. Maar waar nog meer uit? Even niet lezen, even niet lezen. Waar nog meer uit? Wat hebben we nou vandaag net besproken? Waar nog meer uit? Uit de Tartarus. Uit Tartarus, jazeker, natuurlijk. Uit Hades, de doden in het algemeen. Maar er werd ook gezegd, die lui in Tartarus zitten daar om geoordeeld te worden, wachtend op een oordeel. Wel, dat kan uiteindelijk zijn, pas op de jongste dag. Dan moet het gebeuren. Eerder zou kunnen, maar later in elk geval niet. Ja, ja, zeker. Dat hangt ermee samen. Want niet alleen de mensheid die geleefd heeft sinds Adam wordt geoordeeld, maar ook alles wat deel uitmaakt van die geestelijke wereld, aan engelen zou ik maar zeggen, wordt geoordeeld. En dat niet alleen uit onze dagen, maar ook alles wat geleefd heeft, ook aan geesten, maar ook aan alles wat er maar geweest is, ooit, van voor Adam. En dat verklaart waarom het dan staat in vers 13, en de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En moet je luisteren, als zee nou betekent gewoon zee, dat wil zeggen, iemand die een zeemansgraf heeft gehad, die wordt daar ook, en die, dan zeg je, nou ja, gelukkig dat die dan ook. Maar waarom staat er dan niet, en de aarde gaf de doden die in haar waren? Want dan zou je moeten besluiten dat alleen diegenen die verdronken zijn in zeeën nooit meer gevonden zijn, dat alleen die zouden worden opgewekt. Dat kan dus ook niet, hè? Nee, het gaat om heel wat anders. De zee is namelijk hetzelfde als de afgrond.